Nog één mededeling, gemeente, en dat is een herinnering aan de kerstfeestviering met de kinderen van de zondagsschool die deze middag zal worden gehouden. Begint om 3:00. U allen bent hartelijk welkom. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 98, het eerste en het tweede vers. Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang den Heere, de grote God die wonderen deed. En het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade. We willen nu luisteren naar het kerstevangelie dat gelezen zal worden uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 14. Lucas 2, de versen 1 tot en met 14, waarna we zingen uit de lofzang van Maria, het derde vers, hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten, nu hij de zaligheid voor die hen vreest bereidt door al de nageslachten. Dat is de lofzang van Maria en daarvan het derde vers, na de schriftlezing uit Lucas 2, de versen 1 tot en met vers 14. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. We willen nu eerst de doop bedienen aan een van de kinderen van de gemeente en we lezen nu daartoe het formulier voor de kinderdoop zoals dat te vinden is achterin ons psalmboek. Het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest, uw Zoon, Jezus Christus, inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege ongeveinsd hierop antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Kattenstaart? Ja. Zuster Kattenstaart? Ouders, het is een grote zegen dat u opnieuw een kindje uit Gods hand mocht ontvangen. Het is bovendien een grote zegen dat uw kind op deze eerste kerstdag het teken en zegel van Gods verbond mag ontvangen. Want dat betekent, zoals we dat met andere woorden in het formulier ook gelezen hebben, dat voordat uw kind zich bewust is dat het leeft en dat het een ziel heeft voor de eeuwigheid, God al bemoeienissen heeft met ons en met onze kinderen. Dat is op zichzelf een gedachte om stil van te worden en klein onder te worden. Want wat heeft God bewogen om op mensenkinderen, op ons en onze kinderen te willen neerzien en al van het allereerste begin van het leven bemoeienissen te hebben? Want dat is toch een belangrijke kant die in de doop en in de bediening van de doop ligt opgesloten. En dan heeft het heel bijzonder betekenis dat het vandaag de eerste kerstdag is. Dat op deze dag uw kind gedoopt mag worden. De dag waarop wij gedenken de geboorte van het kind, de Heere Jezus Christus. Want daar ligt de enige grond van hoop en van zaligheid in deze duistere wereld. Dat Christus Jezus kind heeft willen worden. Opdat ouders en kinderen, van wie het zonder uitzondering geldt dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom kinderen des toorns zijn, zalig zouden kunnen worden. Hij is bij zijn geboorte al onder de toorn van de Heere God gekomen. Want hij heeft, zegt onze belijdenis, de ganse tijd van zijn leven, van het begin zijner menswording af, de toorn van God gedragen. Dus in de kribbe ligt het kindje al onder de toorn. En dat is opdat hij mensen zoals wij, mensen zoals u en ik, zoals wij en onze kinderen, van de toorn van God die rechtvaardig over ons en over onze kinderen ligt, van het begin van ons leven af, zou kunnen verlossen. Wel, dat is zo in enkele woorden de grote betekenis van de doopsbediening, met een bijzonder accent op deze dag. En dan zou ik u heel persoonlijk twee dingen willen zeggen. Allereerst, dat u, uw kinderen, ook uw jongste kind dat straks gedoopt zal worden, zo gauw ze er iets van begrijpen, vertelt dat ze gedoopt zijn. Dat wil zeggen dat zij, dat wij zondaren zijn. Maar ook dat God op zondige mensenkinderen, hoe jong ze ook zijn en hoeveel zonden ze ook hebben, kan, wil en zal neerzien, omdat Christus Jezus gekomen is. En het tweede is, vraag veel aan de Heere, allereerst persoonlijk uiteraard, maar ook voor uw kinderen, om die genade die reddend verschenen is in Christus Jezus, pleitend op Gods verbond, dat van geen wankelen weet. Want het is ouders juist in onze dagen zo dringend nodig dat er voor kinderen, juist ook voor verbondskinderen, gebeden en geworsteld wordt aan de troon der genade. Door ouders, door grootouders, door ons als gemeente. God geve u die genade, dat inzicht, die wijsheid die u nodig hebt om zo uw kinderen op te dragen, voor te leven en te onderwijzen in de dingen die voor de eeuwige zaligheid nodig zijn. Dat zij zo. Gemeente, we zingen nu eerst uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Het eerste vers van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
Pieter Jacob, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we nu Psalm 134, het derde vers, de zegenbede en dat staande. Eindigen we nu met de woorden van het dankgebed voor het formulier en vragen we de Heere om zijn zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon, Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe verbondsgod, wil u dat uit genade doen en al deze heilschatten uit genade schenken ook aan dit kind, wat zojuist de teken en zegel van uw verbond ontving. Wil u, Heere, de ouders gedenken bij de opvoeding, niet alleen van dit kind, maar van al hun kinderen die u hen schonk. Wil u hen geven de genade, de wijsheid, het geduld en de liefde om hun kinderen voor te leven en om hun kinderen voor te houden dat wat voor de eeuwigheid van betekenis is. Wil u ons allen, zoals wij hier in de kerk zijn, gedenken en voor zover wij ouder, vader, moeder, grootouder mogen zijn, ons op het hart binden, zoals dat ook in het zichtbaar evangelie van het sacrament zojuist gebeurd is, dat wij de reinigende kracht van het bloed van de Heere Jezus nodig hebben. Van hem wiens komst op aarde, wiens geboorte in Bethlehem, wij op deze dag gedenken. Heere, laten ook onze jonge mensen, de kinderen die in de kerk zijn en die bij deze doopbediening herinnerd zijn aan hun eigen doop, misschien al heel wat jaren geleden, mogen zien dat ze dat bloed waarvan het water het teken is, nodig hebben voor eigen hart en eigen leven. En leer u onze kinderen, Heren, ja ons allen, om dat bloed nodig te hebben. Om de kracht van dat bloed in te roepen. Heren, reinig mij door het bloed van de Heere Jezus, waarvan de Bijbel het zegt, dat het reinigt van alle zonde. En zo zijn we samengekomen in deze dienst, die niet alleen een dienst is waarin de doop van deze baby plaats mocht vinden, maar ook een dienst waarin het woord gepredikt mag worden. Het woord dat altijd centraal mag en behoort te staan. Het kerstevangelie dat geopend voor ons ligt. Heere, geef dat wanneer dat oude evangelie gepredikt mag worden. Dat op zoveel wijze in deze dagen aan de orde komt. Gepaste wijze, zoals hier in de kerk en zoals bij de kerstfeestviering van de zondagschool vanmiddag. Maar soms helaas ook op zoveel ongepaste wijze. Geef dat we dat oude kerstevangelie vanmorgen mogen verstaan. En dat de boodschap die tot ons komt in alle helderheid en schriftgebondenheid, maar vooral ook als een woord tot het hart mag klinken. En wil u ons dan, Heere, stilzetten en stilmaken. Midden in het rumoer en de drukte van deze dagen en van deze wereld, onder het kerstevangelie. En wil u de diepe betekenis doen verstaan. Open onze lippen om uw woord te verkondigen. Zegen ons in het luisteren. En schenk ons vanuit de boodschap van het geboortebericht van de Heere Jezus Christus. Een zegen. Een zegen die bestraffend, vermanend, ontdekkend is. Een zegen die onderwijs geeft en een zegen die vertroostend is. U weet wat we nodig hebben. Wees op deze dag heel in het bijzonder met allen die het moeilijk hebben. U weet, Heere, van allerlei moeitevolle omstandigheden af. We denken aan deze wereld in nood, waar zoveel volken in duisternis wandelen. In de duisternis van de geestelijke onkunde. Maar ook in de duisternis van oorlogsgeweld. En we dragen de volkeren in het vroegere Joegoslavië aan u op. Duisternis die daar heerst ten gevolge van alle bitterheid en strijd. Van alle geweld en van alles wat er aan lijden en verdriet is. Heere, ontferm u over dat zwaar beproefde volk. Wees u met alle gebieden in deze wereld waar honger en dorst geleden wordt, waar de meest noodzakelijke levensbehoeften ontbreken. Wil u ook daar zijn met uw hulp en met uw gunst en met uw genade. Denk ook aan de mensen in ons vaderland die toch vrij ongedacht huis en haard hebben moeten verlaten vanwege de overstromingen langs verschillende van onze grote rivieren. Heere, wil u geven dat die overstromingen niet verder mogen uitbreiden. Velen van ons zullen deze dagen herinnerd zijn aan de februari-ramp in 1953. Toen het zo onverwacht kwam en toen ook deze delen van ons vaderland zwaar getroffen zijn en er velen omkwamen in de golven. Heere, nu dat althans op dit moment nog niet zo ernstig is, maar de situatie toch heel erg is, vragen wil ons voor verdere rampen bewaren. En wil u geven dat we ook in deze dagen door deze stem, de stem van het water, herinnerd worden aan uw stem. En op deze kerstdag herinnerd worden aan uw woord, want u spreekt in de natuur, maar heel in het bijzonder door uw woord en door uw geest. Wees u ook met hen die het moeilijk hebben onder ons. We denken aan allen die ziek zijn. We bidden u voor broeder Koudijzer, die in de Samaritaan ziek en zwak neerligt op zijn bed, die al zoveel weken heel ernstig ziek is. Heere, wil u hem nabij zijn en wil u uitkomst geven, niet alleen lichamelijk, maar vooral ook geestelijk. We dragen zuster Joke Hollaar aan u op, die ook al geruime tijd thuis ziek ligt. Voor wie deze weken moeilijk zijn, wil u haar en haar man ondersteunen en helpen. En wil u geven dat alle dingen die gebeuren moeten ook de onderzoeken en de behandelingen een wending ten goede mogen geven. We zeggen uw naam ook dank dat zuster Nieuwland deze week door de operatie heen geholpen mocht worden. Dat u haar zo doorgeholpen hebt dat ze deze week gisteren alweer thuis mocht komen. Heere, laten zij en haar man mogen eindigen met deze dingen in u en in de goedheid van u. We willen uw naam ook erkennen dat broeder Driessen terug mocht komen uit het ziekenhuis. Heere, wil u hem, nu hij thuis ook nog pijn leidt, bijzonder nieuwe krachten en herstel geven. Maar we mogen uw naam toch ook danken dat hij weer opnieuw thuis mag zijn. We zeggen uw naam ook dank dat zuster Butt vanmorgen voor het eerst weer in de kerk mag zijn na een periode van ziekte en na een operatie. Heere, u bent het waard om daarvoor alle dank te ontvangen. We zeggen uw naam ook dank dat u opnieuw in het midden van de gemeente kinderzegen en oudervreugde schonk. Dat de familie Boon den Boer verblijd werd door de geboorte van een welgeschapen zoon. U hebt ook dit keer alles welgemaakt en wij willen uw naam daarvoor erkennen en van u vragen of u deze jonge ouders met hun hele gezin wilt gedenken, of u hen in alle opzichten nabij wilt zijn en ook alles wilt geven om dit kind en de andere kinderen die ze ontvingen van u voor te leven en op te voeden in de weg van uw heilig woord. We smeken u, Heere, zie ze op ons allen neer op deze kerstdag. Wil u geven dat wanneer het kind in het middelpunt mag staan, het kind wat geboren is en gelegd werd in een kribbe, dat wij dat grote wonder mogen verstaan en dat het in mag zinken, door mag dringen in ons hart. Wil ons helpen in de bediening van het woord en wil uw bediening heerlijk maken. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. En dat om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. We zingen Psalm 72, de versen 1, 2 en 4... Wij willen vanmorgen het kerstevangelie zoals u dat gelezen is overdenken, maar dan vanuit de oudtestamentische profetie van Jesaja, het 9e hoofdstuk, het 5e vers. Jesaja 9, het 5e vers is de tekst op deze eerste kerstdag. Jesaja 9, vers 5. Waar we het woord van de Heere en onze tekst lezen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Aan het einde van de prediking, na het amen, willen we zingen uit Psalm 72, het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Psalm 72, vers 10, na de prediking. Geliefde gemeente, we zijn er allemaal mee vertrouwd dat mensen die gezinsuitbreiding gehad hebben, een geboortebericht versturen. Met dank aan de Heere en grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van een zoon of van een dochter. Dat zijn zo gebruikelijke woorden die de aanhef vormen van zo'n geboortekaartje. Maar zo'n geboortekaartje wordt wel altijd verstuurd nadat het kind geboren is. Uiteraard, zegt u. Voor die tijd kan dat onmogelijk. We weten niet eens de dag en het uur waarop het kind geboren zal worden. En al is de medische wetenschap vergevorderd, doorgaans weten we ook niet of het een jongen of een meisje zal zijn. Zoveel is onbekend. En zal de geboorte voorspoedig zijn? Zal alles goed gaan? Nee, alle reden om dat geboortebericht uiteraard na de geboorte rond te zenden. Zo is het onder ons mensen. En zo dient het ook te zijn. Zo is het goed. Maar er is één geboorte waarvan het geboortebericht, als ik het zo noemen mag, al rondgezonden werd even voordat het kind geboren werd. En dat geboortebericht lezen we in de tekst van vanmorgen. Want een kind is ons geboren. Dat slaat op de geboorte van de Heere Jezus, die we zo even gelezen hebben in dat overbekende Lucas 2. Maar wanneer we deze woorden lezen en Jesaja deze woorden heeft neergeschreven, dan zijn het woorden die eeuwen tevoren al in de schriften gestalte kregen. Want Jesaja leefde zo'n 7 eeuwen voor de geboorte van de Heere Jezus. En we vragen, hoe is dat mogelijk? Dat Jesaja profetisch het geboortebericht al neerschrijft in dit gedeelte van zijn profetie en de geboorte van de koning aankondigt alsof die al plaatsgevonden had. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt zijn naam. Wel, we willen over dat wonderlijke geboortebericht vanmorgen nadenken. En u begrijpt dat we kunnen de dingen die in deze volle en diepe tekst staan vanmorgen maar aanstippen. Maar we denken daarna over een wonderlijk geboortebericht. En dan is het eerste wat onze aandacht vraagt wie het geboren kind is. In de tweede plaats welke namen hij draagt. En in de derde plaats voor wie hij gekomen is. Een wonderlijk geboortebericht. Wie het geboren kind is, welke namen hij draagt en voor wie hij gekomen is. Als we de profetieën van Jesaja lezen en dan met name dit deel van de profetieën van Jesaja lezen, dan valt op dat in deze hoofdstukken er herhaaldelijk gesproken wordt over de komst van een kind. Over de geboorte van een kind, van een bijzonder kind. Het begint eigenlijk al in het 7e hoofdstuk, als die bekende woorden ons worden voorgehouden. Ziet, de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Immanuel, God met ons. In die woorden laat Jesaja het weten aan koning Achas, in een tijd van grote verwarring, in een tijd van buitenlandse dreiging, oorlogsdreiging, dat er een kind zal komen en dat dat de naam Immanuel zal hebben en dat dat kind de brenger van grote vrede zal zijn. En hier in hoofdstuk 9 wordt op een andere manier hetzelfde gezegd. Er zal een kind komen. Ook nu is de situatie waarin die profetie opklinkt een donkere. Er wordt gesproken over mensen die in ballingschap worden gevoerd. De Assyrische koning Tiglath-Pileser III, in de Bijbel heet hij Pul of Poel. Deze koning is gekomen naar het land van Palestina. Hij heeft het bericht gehoord dat koning Achas zijn hulp nodig had in zijn strijd tegen de koning van Syrië. En nu is die Assyrische koning gekomen en hij heeft tegelijkertijd alle volken in de omgeving maar onder zijn macht gebracht. En mensen in ballingschap gevoerd. Mensen uit het land van Naftali, uit het Galilea der heidenen. Daar was het donker. Maar niet alleen in dat uitgedunde volk, in het Galilea der heidenen was het donker, in heel Israël was het donker. Een volk dat in duisternis gebonden zit en in de schaduw van de dood. Zo was de toestand. Men vreesde. Aan alle kanten was er duisternis, politiek, maatschappelijk, zedelijk en geestelijk. En dan gaat Jesaja profeteren in deze nieuwe periode van duisternis. En hij zegt, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En dat licht zal doorbreken. En er zal vreugde komen. Vreugde zoals in de tijd van de oogst. En in de tijd van de grote overwinningen die in het verleden hebben plaatsgevonden. En hoe komt het dat dat licht doorbreekt? En dat er te midden van de duisternis blijdschap komt. Wel, zegt Jesaja, de reden waarom dat gebeurt, dat is omdat er een kind geboren is. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Dus midden in de duisternis van Israël, midden in de schaduwen van de dood, komt er licht en vreugde omdat er een kind geboren is. Dat is in het kort de achtergrond van de woorden van deze tekst. Wie is dat kind? Wel, sommige schriftuitleggers zeggen zowel bij Jesaja 7 als bij Jesaja 9, dat kind waarvan Jesaja de komst, de geboorte aankondigt, dat moet natuurlijk een kind zijn wat in die tijd geboren is. En de meeste Joodse uitleggers zeggen dat kind, dat is koning Hiskia. De godvruchtige koning onder wiens regering er bloei en vreugde en vrede zou komen. Nu zeg ik niet dat er in deze profetische woorden een vervulling was. Misschien tijdens de regering van koning Hiskia. Maar dan moeten we tegelijkertijd wel zeggen, dat was dan toch maar een heel gedeeltelijke vervulling. Daarin werd de volle betekenis van die profetie van Jesaja toch absoluut niet duidelijk. Misschien hebben de mensen in die dagen gezegd, wel, Jesaja's woord is toch waar geworden. Er is een zoon op de troon van David gekomen en zijn komst, zijn regering heeft vrede gebracht. Maar ieder die de woorden leest, en zeker degene die de woorden leest in het licht van heel de Godsopenbaring, zal zeggen, nee, niet in de komst van Hiskia zijn deze woorden vervuld. Al is het mogelijk dat er een kleine vervulling, een zeer gedeeltelijke vervulling, een soort schaduwachtige vervulling in de dagen van Hiskia was. Maar de vervulling vindt pas plaats wanneer het kind geboren wordt, de zoon van David, die de zoon van God is. En daarom wijst Jesaja, door een van onze oude schrijvers wel genoemd, de evangelische Jesaja, ver uit boven de tijd waarin hij leeft, in de grote toekomst. En hij zegt, er komt een tijd waarin de zoon geboren zal worden, die de heerschappij draagt op zijn schouder en wiens naam is wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En in zijn tijd zal er vrede komen, zal er verzoening zijn, zal het grote heil, het koninkrijk van God, komen en doorbreken in deze duistere wereld. Dus het is van hem, de komende, de Heere Jezus Christus, dat Jesaja hier spreekt. Maar zegt iemand, hoe kan dat dan, dat Jesaja daar zo vast over spreekt? Dat hij erover spreekt in de voltooide tijd, want zo staat het er in de oorspronkelijke tekst. Een kind is ons geboren, niet wordt ons geboren. Zeker niet zal ons geboren worden, maar een kind is ons geboren. Wel, dat gebeurt meer in de profetieën. Dat men spreekt over iets wat nog gebeuren moet, maar dat het zo vast ligt, dat het aangezegd wordt alsof het al heeft plaatsgevonden. En de reden daarvan is, gemeente, dat wij heel nadrukkelijk vanmorgen erbij worden stilgezet dat Gods beloften vast zijn. Die waren toen Jesaja, geleid door de Heilige Geest, deze woorden uit dat wonderlijke geboortebericht neerschreef, zo vast voor hem, dat al zag hij er nog niets van met deze ogen, in zijn hart was hij er rotsvast van overtuigd. Dat kind komt, God heeft het mij gezegd. Het staat eeuwig vast, want God kan niet liegen. Zijn woord is eeuwig waar. En zo heeft Jesaja onder de bijzondere leiding van de Heilige Geest deze vaste, zekere woorden neergeschreven. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En wat Jesaja vast en zeker geloven mocht, omdat de Heilige Geest het afdrukte in zijn hart. Maar wat hij alleen maar van verre gezien heeft. Daarvan lazen we in Lucas 2 dat het ook inderdaad gebeurd is. Jozef en Maria hebben een kindje gekregen. Het lijkt zoiets heel gewoons. Zoiets wat elke dag op deze wereld gebeurt. Jonge ouders die een kindje krijgen. Maar bij Jozef en Maria was dat een heel wonderlijke geboorte. Want het kindje wat straks de naam Jezus krijgt, is het kind wat ontvangen is van de Heilige Geest. Het kind wat in de kribbe neergelegd wordt, is Jezus Christus, Gods Zoon, de gegeven Zoon en het geboren kind, zoals hij hier genoemd wordt in de woorden van onze tekst. Dat is een eeuwig wonder, dat kindje wat in Bethlehem geboren werd uit Maria, de Zoon van God is. Want zo zullen we de woorden in onze tekst moeten en mogen verklaren. Het geboren kind, de gegeven Zoon, wordt als een kind geboren. Maar hij is de Zoon van David, de Zoon van God. Een eeuwig wonder, zei ik. Want dat kind wat geboren wordt, zoals wij, dat kind wat als kind hulpeloos in een krib gelegd wordt, gewikkeld in doeken. Dat is God zelf, Gods eigen Zoon, die van eeuwigheid af met majesteit bekleed, bij God, met God, in de eeuwigheid woont. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd, zijn majesteit, het ontoegankelijke licht, de eeuwige gloed waarbij niemand wonen kan. En hij is onze één geworden. Een mensenkind geworden zoals u en ik dat zijn. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en werd als een hulpeloos kindje neergelegd in een krib. Als u daarover nadenkt op deze dagen, en ik hoop dat u het doet, dan duizelt het u en dan zijn de gedachten van ons mensen niet in staat om dat te peilen en om dat te kunnen bevatten. God, zijn eigen zoon, legde de heerlijkheid af. Heel de heerlijkheid die hij had, eer dat de wereld was. En hij werd een kind. En waarom was dat? Wel, dat was om de zaligmaker te zijn van zondaren. Want Christus Jezus, het kind is geboren en de zoon is gegeven, opdat hij zaligmaker zou zijn. Zo is het ook door de engel aangekondigd aan die herders die zaten even buiten Bethlehem en daar de wacht hielden bij hun kudde. De engel komt, breekt als een lichtglans door het donker van de nacht in Bethlehem heen en staat bij die verschrikte herders en zegt: ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welk is Christus de Heer. Dus Christus komt, wordt geboren als zaligmaker. Zijn komst had een duidelijke bedoeling. En we lezen dat ook in de woorden van onze tekst. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God enzovoort. Daarin wordt duidelijk dat dat kind wat Jesaja hier voor ogen heeft, een kind is wat geboren wordt en wat koninklijke heerschappij heeft. Want die gegeven zoon, de heerschappij is op zijn schouder. Dat heeft deze betekenis. Koning, vooral een vorst in het oude Egypte, u hebt misschien wel eens afbeeldingen gezien, die had de tekenen van zijn waardigheid in zijn handen. Dat was een soort scepter, een staf met een kromming aan het boveneinde en een soort zweep. Dat was een teken dat hij de absolute macht had. En hij legde die, wanneer het afgebeeld werd in een beeltenis, kruiselings op zijn schouders. Dat was het teken dus van zijn macht. Die gouden zweep en die gouden scepter, die lagen op zijn schouders als teken van zijn koninklijke macht en majesteit. Misschien heeft de uitdrukking in onze tekst daarmee te maken. Persoonlijk denk ik nog één stap verder. De heerschappij is op zijn schouders, dat wil zeggen, hij heeft die heerschappij. Die rust op zijn schouders. Die torst hij. Want het liggen van de heerschappij op de schouders is ook een aanduiding dat hij die heerschappij draagt. Om het heel menselijk te zeggen, dat hij zijn schouders eronder zet. Dat hij die heerschappij, die verantwoordelijkheid draagt. En die gedachte, gemeente, krijgt een geweldige diepe betekenis wanneer we ze toepassen op de Heere Jezus Christus. Hij draagt de last van de heerschappij, van het koningschap, al als kind. Het is niet zo dat hij koning wordt, zoals meestal in koninkrijken hier op aarde, wanneer hij de volwassen leeftijd bereikt. Nee, hij is koning van zijn geboorte af. De gegeven zoon draagt en torst de heerschappij, de volle verantwoordelijkheid voor zijn onderdanen. Die torst hij van het begin van zijn leven af. Dat betekent dat hij van het begin van zijn leven af de roeping die God op hem gelegd heeft vervult. We hebben het zo even in de toespraak bij de doosbediening aangestipt. Dat betekent ook dat hij van het begin van zijn menswording de last van de toorn van God draagt. Dat betekent dat hij van het begin van zijn menswording zijn werk gaat uitvoeren en zijn ambt gaat vervullen. O, hoe zien we wanneer we dat beseffen? Dat niet het lijden van de Heere Jezus begint op de Goede Vrijdag of op de donderdag daaraan voorafgaande. Maar dat de zielenstrijd en het zware lijden, wat die laatste dagen van zijn leven zijn hoogtepunt bereikte, al begint in de kribbe. Dat hij de vloek draagt en de toorn draagt, dat hij de grote taak, het werk wat God hem op de schouders legt, heeft vervuld van zijn geboorte af aan. En als de vloekdragende borg, als de schuldovernemende borg, ligt hij in de kribbe, groeit hij op, gaat hij straks van het noorden naar het zuiden, rondwandelende door Israëls velden, gaat hij straks de weg naar het kruis. Maar als deze borg die de vloek draagt en de schuld op zich neemt, is hij het ook die voor zijn kerk instaat, want de heerschappij is op zijn schouders. Hij torst de roeping Gods die hij van het begin van zijn menswording draagt tot het einde toe. En dan is de zaak voor Gods kerk bij Christus in veilige handen. Want als hij de taak op zijn schouders torst, ach, dan zal hij geen ogenblik ontrouw zijn. Hij komt Gods plannen vervullen en hij wordt geboren in Bethlehem. Hij draagt de schande en de smaad als hij aan het kruis hangt. Maar hij verliest het grote werk, de grote regeertaak die op zijn schouders ligt, nooit uit het oog. Hij is niet ontrouw, zoals mensen en zelfs koningen ontrouw kunnen worden aan hun plicht en aan hun taak. Hij is het niet. Hij is een geboren koning. En de last van zijn volk die op zijn schouders rust, draagt hij tot het einde. En dat wordt zo buitengewoon diep en zo buitengewoon troostrijk uitgelegd in die namen die hier volgen. En men noemt zijn naam, zegt Jesaja, wonderlijk raad. We nemen die beide namen maar samen. Want ook al worden ze in onze Statenbijbel en in sommige oudere vertalingen apart genoemd, wanneer je de grondtekst leest, dan is het toch duidelijk dat eigenlijk die twee namen bij elkaar behoren. Wonderlijke raad, of wonderlijke raadgever, of wonderlijke raadsman, dat zal de bedoeling ten diepste zijn van deze woorden. Zoals al die namen uit twee leden bestaan. Wonderlijke raad, sterke God, eeuwige Vader. Zo zijn de woorden wonderlijk en raad ook op elkaar betrokken. Wat betekent het? Het woord wonderlijk betekent allereerst dat de Heere Jezus Christus wonderlijk is in heel zijn wezen en in alles wat hij doen zal en in alles wat hij is. Hij is wonderlijk. Zo verschijnt de Heere Jezus Christus tussen haakjes aan de vader en moeder van Simson. Als de engel des Heeren komt om de geboorte van Simson aan te kondigen, dan vraagt Manoach, Simsons vader, naar de naam van die engel die verschijnt. En dan zegt die engel, wat vraagt gij naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. Inderdaad, zijn naam is wonderlijk, want hij doet wonderlijk. Hij komt, hij wordt geboren als een godswonder. En laten we het goed onderstrepen. Elke geboorte van een kind hier op aarde is een wonder. De Bijbel kan daar zeer teer en zeer indringend over spreken. Maar als Christus wonderlijk genoemd wordt, En als er over het wonder van zijn geboorte gesproken wordt, dan is er nog veel meer en veel verhevener sprake van een wonder. Want hij is het grote wonder van God. Hij komt als een wonderlijke raadsman. Hij komt als degene die een wijsheid bezit en een inzicht toont. Als degene die wonderen kan doen die boven al het menselijke en boven al het aardse uitgaan. Dat zit alles opgesloten in die naam wonderlijk. En dan vooral, hij is wonderlijk in zijn raad. Wonderlijk in zijn raad, omdat hij Gods raadsman was. Wonderlijke raadsman betekent namelijk allereerst dat hij raad gaf aan God. Want Christus is Gods raadsman geweest. In de eeuwigheid, toen God de drie enigen overlegde over de zaligheid van Gods kerk, over het behouden worden van verloren zondaren, toen heeft God raad gehouden. En toen is Christus zijn raadsman geweest. Toen heeft God gevraagd wie zal borg zijn voor het gevallen menselijke geslacht wat nooit uit eigen kracht en uit eigen gerechtigheid meer naar mij terug kan keren. En toen heeft Christus deze wonderlijke raadsman God raad gegeven. En toen is in die goddelijke raad het plan, het besluit gevallen dat Christus hier naar deze wereld zou komen om aan de toorn van God te voldoen, om de vloek te dragen. En gemeend is dat geen ontroerende gedachte, dat die grote raadsman, die wonderlijke raadsman, die in de eeuwigheid Gods raadgever was, dat hij nu hier op aarde komt om de raadgever te worden van arme zondaren. En die het zegt als hij hier op aarde rondwandelt, en die het laat verkondigen in het kerstevangelie deze morgen: ik raad u. O Christus, raad ons als een wonderlijke raadsman iets aan. En wat raadt hij ons aan? Wel, hij zegt het in het boek van de Openbaring, in de brief aan de Laodicense: ik raad u dat gij van mij koopt goud komende uit het vuur beproefd. En daarin wordt duidelijk dat de Heere Jezus Christus raad geeft om het heil en de zaligheid bij hem te zoeken. Als Jesaja hier profetisch de komst van de koning, de vredevorst, aankondigt, dan is het eerste wat hij van hem zegt: hij geeft raad. Hij wijst de weg. En de weg die hij wijst is wonderlijk. Het is de weg om zalig te worden. Het is de weg om behouden te worden. Voelt u wel dat Jesaja dus ook in de profetie zoals die hier staat niet allereerst een aards koning op het oog had, maar de Messias op het oog had, de man van de raad van God, die Gods raad ten volle kon gaan uitleggen en vertolken en verkondigen, die een wonderlijke raadsman zou zijn om aan verloren zondaren de weg ter zaligheid te wijzen? En is het niet zo dat wij in onze schuld en in onze verlorenheid Christus allereerst nodig hebben als zo'n wonderlijke raadsman? Allereerst nodig hebben als profeet. Zo is hij ook hier op aarde begonnen. Om profetisch het woord van God te verkondigen. En zo begint hij doorgaans nog in het leven van een zondaar. Als je het woord gaat zegenen zoals dat van de kansel verkondigd wordt, dan wordt de grote profeet het die het woord openlegt door zijn Heilige Geest aan het hart en de harten opent voor het woord. Dan gaat hij het woord verklaren en toepassen. Een wonderlijke raadsman die ons de weg der zaligheid bekend wil maken. Zeg, heb u onder de prediking van het woord deze wonderlijke raadsman wel eens ontmoet? Heb u hem in het luisteren naar de verkondiging van het woord wel eens nodig gekregen? Want dat is het, gemeente. Als het woord verkondigd wordt, en het wordt deze dagen talloze malen en in talloze vormen verkondigd, dat we Christus nodig hebben om door zijn geest het woord toe te passen als de wonderlijke raadsman, zijn we om zijn raad verlegen, omdat we het zelf niet meer weten. Zeg, het is jongen of meisje in de kerk, buit je soms je knieën wel eens en zeg, Heere, ik weet het niet meer. Hoe moet ik nu behouden worden? Hoe kan een zondaar als ik ben nog bekeerd worden? Ik bid wel, maar ik ontvang niet, ik hoor niet, u hoort niet. Het lijkt allemaal zo toegesloten. En ik besef dat ik het niet waard ben. Maar in plaats van dat de dingen meer gaan leven en dichterbij komen, lijkt het wel alsof het verdort en verdroogt van binnen. Alsof het allemaal verder weg komt. Kijk, dan heb je raad nodig. Dan heb je een raadsman nodig. Dan heb je een wonderlijke raadsman nodig. En die, zegt Jesaja, is nu gekomen. Niet alleen om arme zondaren, jongens, meisjes, ouderen, die met zichzelf vastlopen, de weg te wijzen. Maar ook om zijn kerk, die iets van die genade bezitten mag. En die iets van dat wondere werk van de Heere Jezus kennen mag. Onderwijs te geven. Want Gods kerk komt in dit leven nooit uitgeleerd. Ze hebben steeds het onderwijs van die wonderlijke raadsman nodig. O, wat is het nodig, juist op deze kerstdag, dat we deze kostbare belofte die de Heere gaf in zijn woord aan de Heere voorleggen en voor onszelf overwegen. En ook op gebogen knieën smeken, Heere, u hebt uw zoon toch gegeven. Dat kind wat in Bethlehem geboren is als een wonderlijke raadgever. Mag hij ook mijn raadgever zijn. Heere, geef raad. Te midden van alle duisternis en te midden van alle raadsels in mijn leven, wees u mijn raadsman, door uw woord en door uw geest. En dan staat er als tweede naam, sterke God. Een woord wat ook zou kunnen betekenen, held van God. In elk geval is de betekenis van dat woord sterke, dat deze koning, dit kind wat geboren is, krachtig is, dat hij een held is, dat hij de vijanden kan verslaan, dat hij de machten der duisternis kan overwinnen. Er wordt ook in aangeduid dat hij God is, sterke God, het staat er met nadruk. En opnieuw is dit een teken, gemeente, dat Jesaja, toen hij deze woorden neerschreef, niet slechts of niet in de eerste plaats dacht aan een menselijke koning uit het huis van David. Maar dat hij door de schaduwen van de profetie heen het zicht had op God zelf komende in het vlees. En als God zou komen in het vlees, dan zou hij niet slechts een wonderlijke raadgever zijn, maar hij zou ook zijn een sterke God. Jesaja, klopt dat wel? Ach, we weten het, Jesaja heeft het van verre gezien. Maar als het woord nu vervuld wordt, zoals we dat lazen uit het kerstevangelie, en als Jezus Christus daar ligt in de kribbe, ergens in een stal, buiten de herberg, samen met een onaanzienlijke vader en moeder, voor wie geen plaats was in de herberg, is dat de koning? Is dat een sterke God? Goed, straks komen er wel engelen in de velden en zingen voor de herders het lied van de lof van God. Maar het duister van de kribbe heeft niets aantrekkelijks en niets goddelijks en niets majesteitelijks en niet krachtigs. Het is een zwak kindje. En het kindje is niet een kindje zoals in veel Romeinse prentjes wordt afgebeeld, met een stralenkrans om het hoofd. Nee, het is een heel gewoon kindje, wat daar ligt in het donker. De muffe geur van de stal rondom hem. Sterke God. Inderdaad. Sterke God. Want ook al is het een hulpeloos kind waar de heerlijkheid van God niet in zichtbaar is, toch is dit God geopenbaard in het vlees. En de herders hebben er straks iets van gezien toen ze knielden bij de kribbe. Toen hebben ze hem aanbeden als de van God gegeven koning, als de grote zaligmaker, sterke God. En zo'n sterke God die de heerlijkheid aflegde, heeft een verloren zondaar nodig, gemeente, ook vandaag. Want als Christus de raadgever is die de weg der zaligheid wijst, dan is hij ook de sterke verlosser die machtig is om te verlossen. Die machtig is om de vijanden, de zonde, de wereld, de duivel en de hel te verslaan. En die machtig is om alle weerstanden van uw weerbarstig hart te doorbreken. Die zelfs de oudste hier in de kerk, die van zichzelf nog klagen moet, ik ben onbekeerd, op deze dag kan bekeren. Die kan zorgen dat een zondaar op dit moment de vernieuwende genade in het hart mag ontvangen. Want er zijn aan zijn macht geen grenzen. Hij is de sterke God. Geloven we dat? Dat Jezus Christus bij machte is om heel ons leven in een ogenblik te veranderen. Dat Jezus Christus bij machte is om heel dat lange zonderegister van uw leven in één ogenblik uit te delgen. Ja, maar mijn zonden zijn zo groot. Ja, maar gaat dat zomaar? Nee, dat gaat niet zomaar. En die zonden van u zijn inderdaad groot. Het heeft Jezus eigen leven gekost. Die sterke God moest zuchten onder de zware kruisbalk. En straks van zijn God verlaten aan de kruisheuvel Golgotha ten bloede ten dode toe leiden. Maar zo, boetend voor de zonde, betalend voor de zonde, is hij toch de sterke God. En kan hij heel dat zonderegister uitdelgen. O, wat zou daarom op deze kerstdag ons gebed het niet moeten zijn, Heere, gij sterke Zoon van God, gij machtige Jacobs, aan wie alle macht gegeven is, in hemel en op aarde, breek u mijn hart, voeg het samen tot de vreze van uw naam. Wil alle vijandschap verbreken, alle doodheid verbreken, mij uit het graf van dood en zonde opwekken. Wil u mijn schuld, die bergen van schuld, vlak maken. Gij zijt toch de sterke God. O, zo wil de Heere Jezus Christus op de kerstdag gezocht en aanbeden zijn, als de grote raadgever, als de sterke God. En als de Vader der eeuwigheid. Een wonderlijke uitdrukking, misschien de moeilijkste uitdrukking uit de tekst. Vader der eeuwigheid, we houden ons maar bij die vertaling, want die is toch, te midden van alle vragen die hier reizen, de beste. Het betekent niet dat Christus dezelfde is als de Vader. Natuurlijk niet. Maar wel dat er in Christus iets vaderlijks is. Iets van wat we lezen in Psalm 103, gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, alzo ontfermt de Heere zich over degene die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel we zijn. Hier wordt iets zichtbaar, gemeente. van de tere ontfermingen die in Christus Jezus zijn. Hij is niet alleen de sterke zaligmaker, de held uit de stam van Juda, maar hij is ook de bewogen zaligmaker, wiens vaderlijk hart, wiens vaderlijke liefde uitgaat van eeuwigheid en tot in alle eeuwigheid naar al degenen die hem vrezen, naar elke arme zondaar die het leven bij zichzelf niet kan houden. Vader der eeuwigheid, met ontferming bewogen, die zijn kinderen alle goeds geeft en alle kwaad tot hun goed keren wil, bij wie milde handen zijn en vriendelijke ogen, die soms zo ongedacht en onverwacht zijn gaven uitdeelt en dat aan opstandelingen, Psalm 68 zegt, aan wederhorigen, aan mensen die het altijd weer verbruien en die het altijd weer bederven. Vader der eeuwigheid, vorst van vrede. Ja, zo was de Heere Jezus Christus wel door meer profeten aangekondigd als de vorst van de vrede. Want zijn komst, zo lezen we bij Jesaja heel in het bijzonder, maar ook wel bij andere profeten, zal vrede brengen. En het is gezongen door de engel, vrede op aarde, in de mensen des welbehagens. Jezus Christus, de vredevorst. Hij brengt vrede. Vrede die alle verstand te boven gaat. Want de vrede die Christus geeft, hij zegt het zelf, is niet de vrede van de wereld. Het betekent niet simpel dat alle oorlogen ineens zullen ophouden. Maar het betekent in de eerste plaats dat hij vrede bewerkt tussen God en de zondaar die God heeft bedroefd en vertoornd. Dat hij de verhouding die geschonden is door de zonde weer herstelt. Het betekent dat waar de zonde alles vernietigt en verwoest, en wat kan de zonde niet veel vernietigen en verwoesten, we zien het in deze geschonden wereld rondom ons heen. Nu mensen kerstfeest vieren, terwijl de slagvelden bloeden en alle zogenaamde kerstbestanden ineens storten als een kaartenhuis. We zien het rondom ons heen, te binnen van het geweld van de natuur gebeuren. Wat dwars door al onze plannen heen stroomt en heen stormt. Een geschonden wereld, een wereld onder het oordeel. Maar Christus' komst brengt vrede. Nee, niet direct zo dat alle oorlogen ophouden. Maar als het nou echt kerstfeest gaat worden voor iemand, voor meerdere, voor u, voor mij, dan betekent dat iets van de vrede die door het bloed van Christus verworven is, drupt in ons hart. En de geschonden verhoudingen tussen God en onze ziel, tussen ons en onze naasten, tussen ons en de hele geschapen werkelijkheid. Er komt vrede, vrede met God. Vrede met de naaste. Vrede met de schepping, met de dieren van het veld. En vooral ook vrede in je eigen hart. Dan wordt het geweten wat beschuldigt het zwijgen opgelegd. Dan is er vrede bij God. Vrede in God. Vrede en vreugde in de Heere Jezus Christus. En zo is het kind gekomen, gemeente, waarvan Jesaja sprak en profeteerde. Vrede op aarde, zongen de engelen. En daarmee sloten ze aan bij dat wonderlijke geboortebericht. Maar voor wie is hij nu gekomen? Daarover nog heel kort en slot. Voor wie? Want er staat: een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk raadsman. Wie zijn die wij? Wel, daar kun je op twee manieren over spreken. En ik heb de laatste twee dagen nogal wat oude schrijvers nageplozen en heel wat preken over deze tekst gezien. En dan zie je verschil. Dan legt de een heel sterk de nadruk erop dat Jezus Christus hier wordt gepresenteerd, Boston zegt, aangeboden aan alle kinderen van Adam, zonder onderscheid. Christus aangeboden aan zondaren, dat is het thema van zijn preek. Dat Christus gekomen is voor zondaren. En dat hij voor zondaren de weg heeft geopend. En nu worden zondaren aangemoedigd om die weg Christus ook te zoeken. En wee u, zegt Boston, wanneer u dat aanbod van zijn genade licht acht. Hij zegt zelfs in het slot van een van die preken, dat is de zonde van onze tijd. Het verachten van het aanbod van genade. Nou, als dat de zonde van Boston's tijd was, toen in Schotland, in die tijd van grote geestelijke bloei, dan is het zeker in onze tijd de zonde van de dag. Het verachten van Christus' komst. En van het feit dat waar zijn woord gepredikt wordt, dat hij daar aangeboden wordt en verkondigd wordt als een zaligmaker van zondaren. Maar Boston gaat natuurlijk wel verder. Hij zegt, maar alleen diegene die nu in de weg van geloof en bekering deze Christus als borg en zaligmaker nodig leren krijgen en hem leren kennen en hem leren omhelzen, die zullen het ten volle leren zingen. Ons is gegeven een zaligmaker. Ons is gegeven een zoon. Dus Christus wordt ons voorgesteld en aangeboden in deze tekst. Hij wordt aangekondigd en aangeboden als een zaligmaker die de grootste zondaar zalig kan maken. Er wordt gezegd dat in hem alle heil te vinden is, want hij is die raadsman van God en die sterke verlosser en die eeuwige vader en die vredevorst. In hem zijn alle heilschatten te vinden. Ze zijn er te vinden opdat zondaren ze zouden mogen verkrijgen in de weg van geloof en bekering. Veracht u dat rijke heilsgoed niet. Want terwijl in deze wereld op vele plaatsen het evangelie van kerst niet klinkt, al staat het groen van de kerstbomen op de slagvelden. Het evangelie klinkt maar heel sporadisch in Bosnië. Al staat het groen van de kerstbomen zelfs in landen die al door de moslims worden beïnvloed. Het evangelie van Christus klinkt daar nauwelijks. Aan u is het evangelie verkondigd, zoveel jaren. In Christus is alles te vinden. Wee u, wee jou. Als je de schatten die in Christus te vinden zijn licht acht. En maar doorleeft, zonder te worstelen en te smeken, Heere, dat kostbare aanbod van uw genade. Pas het toe. Werk het uit in mijn leven. U bent toch de machtige held. En wie het in de weg van geloof en bekering, want dat is wel nodig. In de weg van geloof en bekering. Deze schatten mag gaan zien. Mag gaan ontdekken. Die kan het echt op goede gronden. Op geloofsgronden zeggen. En in zijn hart begint het te zingen. Een kerstlied van Jesaja. Een kind is ons geboren. Al ziet u hem nog zo van verre, al is het door de nevels en de schaduwen heen. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En zijn naam is wonderlijk. Is raad. is sterke God. Vader der eeuwigheid. In hem is alles te vinden. Ja, wie daar door het geloof iets van mag kennen. Die stemt in, al is het misschien met een gebroken stem en met een stamelende mond. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Amen. Eindig met dankzegging en gebed. Heren, wil u zelf de naprediker zijn? We hebben het gehoord, wij hebben een wonderlijke raadsman nodig. Maar zo zijt ge gekomen om dat ambt uit te gaan oefenen. We hebben een sterke God nodig. We hebben een eeuwige Vader nodig. Een vredevorst. Heren, wil zo als de grote koning die met kerst gekomen zijt. Wil u zo in ons leven wonen en werken. De nachtschaduwen van de dood en van het duister verdrijven. En het licht doen opgaan in ons hart voor het eerst of ook opnieuw. Ga met ons, heren, als we elkaar verlaten. Breng u ons deze middag als gemeente samen met de kinderen. Geef ook een goede en gezegende zondagsschoolviering. En wil u geven dat we morgen in de beide diensten allen elkaar weer in uw huis mogen ontmoeten. Wil u ons deze dagen sterken en bedienen vanuit uw heiligdom. Dank voor alles wat u gaf, ook in deze dienst. Neem het zondige weg en zie ons aan in het geboren kind, in de gegeven Zoon, Jezus Christus. Uw onuitsprekelijke gave, om zijnentwil. Amen. Psalm 72, vers 11 is onze slotzang. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.